Ondertussen hebben we dus hier Thomas Palm van het Vlaams Vredesinstituut. En we zullen het over de wapenhandel in Vlaanderen hebben. Maar ja, we zullen het over het wettelijk kader zo kort mogelijk hebben. En dan concreet over de wapenhandel in en uitvoer. Welke bedragen en zo en over wie gaat het. Maar eerst natuurlijk het Vlaams Vredesinstituut. Dat is geen NGO, hè?
Nee, we zijn een instelling bij het Vlaams parlement. Er bestaan ook andere instellingen, het kinderrechtencommissariaat, het VUTA, dat is een instituut voor technologisch aspectenonderzoek. En je hebt de ombudsdienst, de Vlaamse ombudsdienst, waar mensen met hun klachten terecht kunnen. En sinds 2004 heeft men dan een Vlaams vredesinstituut opgericht, een beetje in de nasleep van de regionalisering van de wapenhandel.
Mm-hmm.
Misschien is het goed, voor ik de geschiedenis wat toelicht, van eens te kijken wat wij eigenlijk doen, wat onze opdrachten zijn. Er is dus een decreet gemaakt. Een decreet stipuleert 4 opdrachten. Wij verzamelen documentatie en stellen die ter beschikking van het ruime publiek. Dat is dan via een website, maar ook een catalogus die in de informatheek van het parlement wordt uitgebouwd. Mm-hmm. Anderzijds doen wij onderzoek, en dat is dan zowel fundamenteel vredesonderzoek als actualiteitsonderzoek. Ten derde hebben we dan een opdracht om die resultaten ook te verspreiden, de mensen te sensibiliseren door conferenties daarvoor te organiseren, zodat parlementsleden op de hoogte zijn van een hoop dingen die in dat paradigma of in die wereld aan de gang zijn. En dan ook een adviesopdracht, een heel expliciete adviesopdracht trouwens, aan het Vlaams parlement over internationale verdragen, maar ook over sommige specifieke situaties die de minister identificeert en waar we dan een concreet advies kunnen geven over een bepaalde situatie.
Ja. Onder welke impuls is die, zegt de regionalisering van de wapenwet?
Die regionalisering van die wapenwet is een heel interessant verhaal op
2003,
zich.
Hè?
Dat is, ja, we hebben daar eigenlijk een voorgeschiedenis. FN, toch wel de belangrijkste harde wapenfabrikant van België. Hè. Daar maken kleine wapens, kleine en lichte wapens en zijn daar wereldwijd bekend om. En eigenlijk is de Waalse regering, of het Waalse gewest, eigenlijk eigenaar van die fabriek. Nu dat bracht soms perikelen mee, als men dat op federaal niveau bracht, dat er ook een communautaire spanning op zat.
Ja.
Dat is meermaals gebeurd. Ja. Maar op een bepaald moment heeft men dan maar beslist, omdat er een regering was gevallen, in de tijd, over een levering aan de pure democratie in Nepal, dat verhaal kennen we allemaal.
Ja. Want de facto was volgens mij de... Dat is al in 1 of 92, was na de
Dat was een impliciete federalisering, maar dat was toen, wat men toen in, met het probleem van 91 heeft...
Toen gingen we wapens leveren als Saudi-Arabië, denk ik, hè? Ja. Na de Golfoorlog.
Ja, maar daar was het, is het probleem nog opgelost zonder echt te regionaliseren, maar is dat federaal gebleven. Dan heeft men gewoon gezegd, we nemen een Frans sprekende minister of iemand van het Waalse gedeelte van het land, die dan de Franstalige aanvragen kan behandelen, dus zowel Brussel-Franstalig als de Waalse aanvragen. En we geven de Vlaamse aanvragen en de Brusselse-Nederlandstalige aanvragen aan een minister die dan Nederlands kundig is, en die zal dat dan behartigen. Maar dat was allemaal nog eigenlijk op een vrij informeel niveau. Het is pas na die grote crisis waar de regering gevallen is, dat men gezegd heeft, oké, we gaan het expliciet regionaliseren, waardoor eigenlijk de facto het Waalse gewest op eigen houtje, of misschien meer naar eigen inzichten en met eigen belangen, zou kunnen oordelen over vergunningen enzovoort.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal heel snel moeten gebeuren en ineens was die regionalisering daar. Hè.
Ja.
Nu, in het Vlaams landsdeel of in het Vlaams parlement leeft al heel...
Om jullie dan op te trekken kwam uit het parlement.
Uit het parlement, maar de gedachte aan een Vlaams vredesinstituut leeft al van 1973. Dus dat is eigenlijk al een heel oude gedachte. Er zijn een bepaalde, laten we zeggen, progressief nationalistische stromingen in Vlaanderen die daar lange tijd mee bezig zijn geweest en die toen het moment rijp zagen om een beslissing te forceren om eindelijk dat vredesinstituut te hebben. Ja. En ik ben trouwens heel blij dat dat in het parlement is gesitueerd en bijvoorbeeld niet bij de uitvoerende macht. Ik denk dat een parlementaire embeddement, het Nederlands woord, dus, ja, dat je ingebed bent in een parlement eigenlijk heel veel voordelen heeft om op een ernstige, inhoudelijke manier objectief ook aan onderzoek te doen.
Ja. Ja.
Nu, de objectiviteit is ook gegarandeerd dat we niet rechtstreeks afhankelijk zijn van het parlement als dusdanig, indien dat er een raad van bestuur is die eigenlijk de beslissing neemt. De dotatie, waar we trouwens zeer dankbaar zijn, komt wel van het parlement. Maar om te vermijden dat het instituut te veel gepolitiseerd zou worden, heeft men een aparte raad van bestuur voorzien, waar zowel mensen van universiteiten, de vredesbeweging, het bedrijfsleven, vakbonden, als ex-politici in naam van die politieke partijen zetelen.
Ja, ja. Jullie zijn met een man of 6, dacht ik.
Het instituut, het wetenschappelijk secretariaat, dat zijn 6 personen, maar we hebben ook een wetenschappelijke raad van...
Dat zijn de mensen die de rapporten maken.
Dat zijn mensen die het onderzoek doen, maar wij kunnen ook onderzoek uitbesteden. Ja. En dan zorgen wij ook dat wij dat methodologisch een beetje in de oog houden, dat onderzoek goed gebeurt. Maar er zijn bijvoorbeeld onderzoeken naar vredesopvoeding, mm-hmm. dus wat zachtere vredessector, die ook belangrijk is trouwens, zeer belangrijk, en met name in eigen land. Waar we eigenlijk onderzoek uitbesteden en dat ook editen, verpakken en dan presenteren aan het parlement en het publiek in het algemeen.
Eventjes onderbreken, Jan, welke micro heb jij?
Ik zal eens kijken, dat staat er niet meer op volgens mij. Je kunt het proefondervinding doen.
Ja, dat is 1.
Dat is 1.
Nee, dat is 3.
3, dat is 3.
Dat is al 4 in dan.
Ja, dat is
3. Wat Ja, ik zal ze allemaal openzetten, voilà.
Voilà,
oké, terug. Dus in oktober hebben jullie 2 rapporten gemaakt.
Ja, gepubliceerd.
Over de Vlaamse, excuseer, wapenhandel. Het ene gaat over het wettelijk kader, zo'n 140 bladzijden. En het andere is over de wapenhandel zelf.
Ja.
Nu, ja, ik weet niet of je eraan... Hoe beginnen we eraan aan dat wettelijk kader? Twee pijlers zo van een spraak,
het was interessant om te zien dat er eigenlijk, we zijn natuurlijk, als je begint het instituut zijt, onderzoekers beginnen materiaal bij elkaar te zoeken, en wij vonden dat er eigenlijk geen synthese was gemaakt van wat die regionalisering nu juist betekende concreet in een wettelijk kader. En we zijn daar toch 6 maanden mee bezig geweest om dat eens in kaart te brengen. En sowieso, bijvoorbeeld voor buitenlanders, als je vergelijking gaat maken met het buitenland, hoe dat de wapenwetgeving daar functioneert, wat betreft buitenlandse handel, zie je dat België toch een heel specifieke situatie heeft, juist door die regionalisering. Dat heeft heel veel implicaties. Ja. We hebben eerst een voorstudie laten maken door een IPIS-VZW, een NGO in Antwerpen. Mm-hmm. Dat was onder heel hoge tijdsdruk, want die studie was eigenlijk besteld voor het Vredesinstituut operationeel was. En men heeft aan dat moment een voorstudie besteld, wij hebben die gekregen, goed bekeken, en eigenlijk als een soort vertrekpunt gebruikt om te kijken wat moeten wij nog meer onderzoeken.
Ja. Maar wat zijn nu eigenlijk de mensen vragen zich misschien af, wie bepaalt, wat is nu het wettelijk kader?
Het wettelijk kader, ja. Dat is nog altijd een Belgische wet van 1991.
Ik had naar het ministerie van, Buitenlandse Handel van Fintje Moerman gebeld, in verband met een punt waar we straks nog op zullen terugkomen.
Ja.
En die zei, ja, we volgen de Europese richtlijn.
Ja, de Europese richtlijn is één van vele. Ik zou eigenlijk nog één stapje hoger willen gaan, of internationaler willen gaan. Men heeft internationale controleregimes. Wassenaar is daar een voorbeeld van.
Ja.
Dat heeft ook interessante geschiedenis in de Koude Oorlog. Men had daar het Westers blok versus het Oostblok. En je ziet daar dat, vooral dan onder Amerikaanse impuls, men heel bevreesd was voor het leveren van technologie aan die Sovjet-staten, want dat was riskant natuurlijk in militair opzicht. En daar is eigenlijk een heel controleregime ontstaan, en dat is eigenlijk de grond van Wassenaar. Nu, op het einde van de Koude Oorlog is dat regime uitgebreid naar meerdere lidstaten.
Ik had opgeschreven, dat is een lijst van gecontroleerde goederen die erin staan.
Ja, je gaat niet zomaar, ik zeg maar iets, zelfs communicatiemateriaal zomaar aan de vijand verkopen, omdat je nu eenmaal...
Dat is nog altijd van toepassing, dus.
Dat is nog altijd van toepassing, maar dus de context is gewijzigd. Het is niet meer, de Koude Oorlog is gedaan sinds 1991, maar men probeert nu, wat internationaal hoog op de agenda staat... Pardon?
Op Iran van toepassing.
Dat zou kunnen op Iran van toepassing zijn, maar niet altijd. Iran is vooral, laten we zeggen, in de media of tricky of belangrijk omwille van het nucleair aspect.
Het is ook een nuclear suppliers group.
Ja, dat is dan een ander, dat gaat over het nucleair aspect. Ja. Maar bijvoorbeeld conventionele wapens aan Iran, er zijn nog een paar Europese landen die daar gerust conventionele wapens aan zouden leveren zonder veel problemen. Dat wordt moeilijker, maar ik denk niet dat daar het probleem zit.
Okay.
We zijn nu veel door elkaar aan het halen, dus ik zeg, je hebt een internationaal referentie gehad, en dat zijn eigenlijk technici die bij elkaar komen en die eigenlijk beslissen wat zijn de specificaties van goederen die wij moeten controleren enzovoort. En daar worden lijsten op gemaakt. En die lijsten, dat is heel technisch, ik begrijp daar zelf ook niet altijd alles van. Nu, in een Europese context heeft men op een bepaald moment beslist, we hebben een eengemaakte markt, we zijn toch een Europese Unie, dat dan vooral een economische Unie is, en wat mij betreft mag daar nog wat meer politieke Unie van gemaakt worden, maar dat is dat is terzijde. En men neemt eigenlijk gewoon voorlopig die Wassenaarlijst bijna gewoon over. Men kan die veranderen, maar men neemt die over. En men gaat dan een gemeenschappelijke normatief kader installeren. En dat is die befaamde Code of Conduct, de EU Code of Conduct, of de gedragscode van de EU. Dat is voorlopig nog altijd een politiek document. Dat wil zeggen dat iedereen ermee akkoord is van dat te gebruiken. Maar echt juridisch afdwingbaar kan men die code niet maken.
Ik dacht gelezen te hebben dat er in stond van de code op zich is geen wet, maar er is een soort binding tot het maken van. Tot
ja, maar zelfs die binding kan je ook in Europese context nog straffer maken. En men is daarmee bezig.
Ja, ja, zouden... okay, maar zijn de lidstaten wel verplicht om hun wetten aan te passen zodanig dat ze in lijn zijn met de code?
Die verplichting, juridisch gezien, bestaat die, want nee. Maar mij betreft niet, nog niet. Okay. Maar men is bezig op Europees niveau om dat bindender te maken.
Ja.
Nu zie je daar een koppeling gebeuren met het dossier China. Dat is heel interessant. Men heeft er op een bepaalde manier twee agendas aan elkaar gekoppeld. Dat embargo over wapens naar China. Gekoppeld aan... de verstrenging, laten we zeggen, op het juridisch bindender maken van die EU-code. Mm-hmm. En dat is een blokkage geworden. Nu, omdat men niet verder komt in het dossier China, gaat men ook niet verder in het bindender maken van die EU-gedragscode. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk een interessant gegeven.
Ja, ja, ja.
Maar het is wel goed dat er zo'n Europese gedragscode bestaat. Zij dat je natuurlijk in zo'n proces van bargaining en onderhandelen altijd meer naar minimumstandaarden zal gaan dan naar maximumstandaarden. Nu, ja. Voor sommige landen is dat een afbouw. Je hebt bijvoorbeeld Duitsland heeft klassiek, gezien zijn geschiedenis, een vrij strenge regelgeving. En voor hun is dat eigenlijk een mogelijkheid geweest om de Europese markt mee te openen. Mm-hmm. Want de gedragscode is in veel opzichten minder bindend dan ze eigenlijk was. En bij de Britten geldt dat ook. Dus voor de Britten en de Duitsers, die hadden eigenlijk een gemeenschappelijke agenda om de Europese markt wat dat betreft een beetje gelijk te maken.
Ja.
Het basisprincipe is het no-undercut-principe. Men vreest dat als men zelf te streng is, dat andere lidstaten met dezelfde technische capaciteit contracten gaan binnenhalen en producten gaan kunnen verkopen, die men dan vanuit die grote trekkers niet meer kan verkopen.
Je zegt dat was eigenlijk het uitgangspunt om die gedragscode op te stellen?
Het uitgangspunt, er zijn meerdere, dat zijn agendas die samenvloeien natuurlijk, ook een gemeenschappelijk buitenlands beleid, een veiligheidsbeleid gemeenschappelijk maken. Maar op een bepaald moment vloeien die agendas, in 1998 vloeien die samen en werd dat dan de gedragscode.
Ik zal gewoon eens snel die 8 punten opnoemen. We zullen er niet in detail op ingaan, maar het is toch interessant voor de mensen om te weten wat hij nu eigenlijk zegt. Hè. Dus ten eerste, corrigeer mij achteraf wat er fout aan is. Hè. Dus ten eerste, de leveranciers moeten internationale verbindenissen naleven. Dat is het eerste punt van de code, dus bijvoorbeeld VN-embargo's. Punt 2, eerbiediging van de mensenrechten in landen van bestemming. 3, problematische interne situatie in land van bestemming, dus dat zijn redenen om niet te leveren. 4, het niet leveren als er een risico bestaat dat de ontvanger de wapens zal gebruiken voor agressie tegen een ander land. 5, er mag ook niet geleverd worden dus als de nationale veiligheid van lidstaten in gedrang komt. Bijvoorbeeld moesten de wapens die geleverd zijn door één land gebruikt worden tegen wapens van een ander, tegen mensen van ingezeten van een ander land, burgers van een ander land, of militair. 6. Niet leveren als het gedrag van de koper tegenover de internationale gemeenschap niet kosher is. Dat is mijn woord. Ja. Dus bijvoorbeeld de houding tegenover het internationaal terrorisme of eerbiediging van het internationaal recht. 7. Het voorkomen van ongewenste, als er heruitvoer, dus bij risico van ongewenste heruitvoer, geen leveren. En tenslotte, het niet leveren als de ontvanger de kost van de wapens economisch niet kan dragen. Dus je mag geen wapens leveren aan een land die eigenlijk de wapens niet kan betalen.
Ja, dat klinkt heel bekend in de oren. We hebben een aantal jaar geleden, ik denk dat de Groen nog in de regering zat, die Nepal-crisis, de minimi, of wat was het? Dat is toch allemaal een bonk richter tegen.
Ja, maar het valt mij altijd op hoeveel ruimte dat zo'n een code of een normatief kader eigenlijk openlaat voor een afweging. Hè. Men geeft eigenlijk aan mensenrechten. Ja, wat is dat? Wat is dat mensenrechten naleven? En dan gaan sommige mensen wel voor een maximale invulling gaan, meer de vredesbeweging, NGO's. Bedrijven gaan zeggen, bon, zo erg is dat toch niet, want die willen graag leveren. Ik versimpel het nu even. Hè. Maar dus die code, heel die code, als je dat goed kijkt, laat heel veel criteria open voor beoordeling. En eigenlijk maakt die code deel uit van een politieke beoordeling van een dossier. Je hebt altijd twee kanten aan een dossier. De administratieve beoordeling, hè, is alles goed ingevoerd, klopt het met de feiten. En dan is de politieke beoordeling, waar dan dat als een normatief kader kan gebruikt worden. Maar er zijn mensen, ik spreek niet in dezelfde naam, maar er zijn mensen die zeggen dat je aan de VS niet kan leveren omwille van de EU-gedragscode. En als het over mensenrechten gaat, Guantanamo en zo, is daar een punt voor te maken.
Ja, ja.
Langs de andere kant, als iedereen in Europa aan de VS leeft, moet je dan als Vlaanderen gaan zeggen, ja, bon, wij gaan dat niet doen, want wij zijn normatief sterker dan de rest.
Nee.
Dat is een optie die sommigen zullen verdedigen, maar die
extreem,
je niet altijd
kunt... Want ze zijn uiteindelijk een land binnengevallen zonder VN-mandaat.
Absoluut, dat is niet extreem in academische zin. We kunnen dat allemaal zeggen en allemaal vinden. Maar als daar 400 arbeidsplaatsen aan gekoppeld zijn, dan is dat een andere discussie. Een
NAVO-kwartier hier weg, hè, als we dat doen.
Wow, dat is een andere opzicht. Dus in die zin, het is niet zo gemakkelijk. Ik denk dat je daar... Maar als het natuurlijk juridisch strenger gaat zijn en je krijgt bijvoorbeeld op een bepaald moment, ik zeg maar iets, hè, dat is nu heel hypothetisch, expliciet veroordelingen in een internationaal juridisch normatief kader, dan heb je effectief kapstokken om te zeggen, bon, dit kan niet meer.
Ja,
dus dat is het verschil.
Want op een bepaald moment zegt u, Zowel de EU-gedragscode als de Belgische wet laten de mogelijkheid open om met, tussen aanhalingstekens, zeer zorgvuldig te werk te gaan, vergunningen te leveren aan landen waar de mensenrechten geschonden worden.
Ah ja, als een pillendemocratie het absoluut noodzakelijk vindt om toch af en toe een oogje dicht te knijpen, zoals in Nepal gebruikt bijvoorbeeld, als interpretatie. Ja, ja. Nu, wat ik interessant vind, als je daar dan iets aan zou willen doen, of je wil dat analyseren, dan kan je eens kijken hoe consistent dat die interpretaties gebruikt worden. En daar zit het interessante voor mij. Als iemand de ene keer zegt, ja, maar dat is geen schending, en de andere keer wil, en als je dan kan zeggen, bon, eigenlijk komen die wel overeen, is het gewoon uw voorkeur voor een bepaald land die het verschil gemaakt heeft.
Ja, ja, ja.
En dat is een interessanter debat, denk ik.
Straks komen we erop terug. Zo eerst willen we afsluiten op dat wettelijk kader. Dus ja. We hebben de Europese gedragscode, zit het nu in België en Vlaanderen. Welke mate is dat nu bindend?
Dus in breed aan de wet van 1991 hadden we een federale wet, die dus geldt in de gewesten. En er is een KB gemaakt om die regionalisering te realiseren. En dan hebben ze eigenlijk de gewesten nog iets strenger, of een strenger kader meegegeven door de EU-code wel voor de gewesten in België wel bindend te maken. Ja. Dus in die zin is wat men nu op Europees niveau probeert te doen, daar een meer bindend karakter aan te geven, is de facto al gebeurd voor de gewesten.
Ja.
Dus in die zin zijn we dan misschien wel een voorbeeld voor een groot deel van Europa.
Van de klas.
In formeel juridisch opzicht zijn wij zeer goede leerlingen van de klas. Ja.
Is dat Vlaanderen alleen of ook...
Ook Wallonië, en ook Brussel trouwens.
Catch-all, dat komt een aantal keer voor. En ook, als we het misschien gaan spreken over de concrete wapenhandel, dat wordt een aantal keer vermeld. Wat zijn catch-all? Wat is het, producten? Of?
Dat is, catch-all betekent dat je op een bepaalde... Je hebt een regeling gemaakt om dingen te controleren. En aan alle controleregimes is er één eigenschap, je kunt nooit alles controleren. Hè. Dat krijg je geen één systeem. En dan heb je af en toe dat je weet hebt van een uitzondering die eigenlijk... in principe niet problematisch zou zijn, maar wat je van weet dat hij toch een probleem kan opleveren in het eindgebruik bijvoorbeeld. Je levert bijvoorbeeld een bepaald... Je levert gewoon telefoons bijvoorbeeld, of mobiele telefoons of communicatie aan een andere bellenbeweging ergens, die daardoor op een betere schaal kan moorden, ik zeg maar iets.
Ja, ja.
Dan kan je met een kassel zeggen, want dat zijn gewoon telefoons, maar bon, we gaan die nemen, want... Dat is een probleem.
Dus op de lijst van...
Dus een catch-all is eigenlijk een uitzondering die je inroept op dat moment. En waar je kan zeggen, een goed dat op eerste zicht niet problematisch is of geen echt militair goed is, je kan dat toch wel een vergunningsplichtig maken en dus heel de procedure laten doorlopen. Het kan zijn dat zo'n goed nog alsnog een vergunning krijgt, maar je maakt het door een catch-all-beweging vergunningsplichtig.
En hoe gaat dat dan concreet? Dat is dan de minister
dus concreet,
die beslist om bepaalde
zijn verschillende,
op de lijst met...
Dat gebeurt op verschillende manieren. Sommige dingen zijn bijna standaard catch-all geworden, omdat de wetgeving loopt altijd een beetje achter op de realiteit. Dat is eigen aan wetgeving. En er zijn bijvoorbeeld nieuwe goederen die ineens, waar iedereen van weet, bon, die zijn problematisch.
Ja.
En dan ga je zo'n catch-all-beweging kunnen gebruiken. Anderzijds, ik zeg maar iets, een geheime dienst van een of andere bevriende natie, die zegt van, bon, dat is een probleem in uw land, want die man gaat dat exporteren, dan kan men op voorhand desbetreffende bedrijf verwittigen dat die goederen voor die bestemmingslanden bijvoorbeeld vergunningsplichtig zijn en dan heeft het bedrijf zich daaraan te houden.
Dat hangt ook een beetje vast met die dual use, of wat is het?
Dat hangt er een beetje aan, maar een dual use is een enerzijds...
Eens even, wat is het, hè? Dual use?
Dual use zijn dus producten voor tweeërlei gebruik. Dat zijn producten die eigenlijk een civiel gebruik kennen, maar ook militair kunnen gebruikt worden.
Ja.
En dat kan gaan van bijvoorbeeld de grafische kaart, dat is een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Een grafische kaart in ding kan gebruikt worden in systemen die bijvoorbeeld automatische doelwitten beginnen te kiezen of zoiets. Ik kan me zoiets bedenken.
Ja.
Of die gekoppeld worden aan grotere beeldvormingssystemen in een expliciete militaire context.
Mm-hmm.
Die kaart zelf kun je ook in een spelconsole vinden bijvoorbeeld, maar zal op dat moment een dubbel gebruik kunnen.
Mm-hmm.
En natuurlijk door de evolutie naar off-the-shelf production, waar dingen gemaakt worden en dan van het schap gepakt worden om geïntegreerd te worden in grotere wapensystemen, zijn er meerdere dual-use producten en meer dual-use producten. En dat is een ontwikkeling die je ziet.
Ja, en hoe wordt dat dan beoordeeld, of ze dual use zijn?
Ja, nu dual use is eigenlijk een uitzondering.
Want een grafische kaart,
ja. Er zijn dus lijsten voor. Er zijn lijsten voor die ook opgemaakt worden door expertencomité's en waar dan een normatieve Europese lijst bestaat. Maar dat is interessant om te zien. Ik moet even teruggaan naar het Europese, dat spijt mij. Het spijt me niet echt. Maar je hebt daar een communautaire regelgeving. Dat is eigenlijk alles wat de Europese Unie als eengemaakte markt betreft. En daar heb je eigenlijk geen... Dan is eigenlijk de Europese Unie één, om het zo te zeggen. Alleen als je buiten de EU exporteert, doe je eigenlijk een transactie. En anderzijds heb je het intergouvernementele luik. Dat is wat de relatie tussen de staten van de Europese Unie betreft. En juist het militaire is iets klassiek wat de staten altijd bij zich hebben gehouden. Dat is iets wat ze niet aan Europa hebben willen geven. Nog niet en nog lang niet zullen willen doen. Hè. En je ziet dan dat dus de dual-use technologie, en dat is interessant, de dual-use producten zijn eigenlijk in die communautaire pijlen terechtgekomen. Dus er is dus een eengemaakte markt voor dual-use producten. Dus dat wil zeggen, als je van België naar Spanje iets wil uitvoeren, een dual-use product, zelfs met een militaire finaliteit of militair gebruik, is daar op zich niet echt een probleem mee.
Wat bedoel je dan met die communautaire pijler concreet?
Dus alles wat, voor zover de communautaire pijler verwijst naar alles wat de EU betreft als EU. Dus er zijn geen handelsbelemmeringen binnen de EU.
Ja.
Dus dat wil zeggen, als ik een grensoverschrijdende transactie doe naar Spanje bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk geen douanepapieren en dergelijke... Oh ja, ik moet wel douane. Maar ik bedoel, er is geen vergunning nodig om iets naar Spanje uit te
doen. Wel voor machinegeweren bijvoorbeeld.
Dat zijn wapens in een EU-context nog steeds wel, ja.
Ah ja, oké. Goed.
Want dat is dan echt militair goed, als je het over aan de wapens hebt.
Oké. Zullen we het even hebben over de legale Vlaamse wapenhandel, concreet getallen? Kort over de invoer, want die kwam ook ter sprake in jullie rapport.
Dus we spreken over de legale, omdat je natuurlijk, wij hebben ons voornamelijk gebaseerd op de rapportage die gebeurt door de administratie. Hè. Dus in die zin is de legale, is alles wat aangegeven. Ja, ja. Dus we zeggen dus niks en ik wil erop drukken over de illegale wapenhandel. Ja. Of mensen die vergeten een vergunning aan te vragen.
Inderdaad, maar we hebben het hier een paar weken geleden al toch daarover geprobeerd te hebben, over de illegale dan.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk drie dingen, dus invoer, uitvoer en doorvoer. Hè. Ja. Invoer kunnen we relatief kort zijn, het gaat eigenlijk over een relatief kleine hoeveelheid wapens. Ik zag de getallen van de afgelopen, ik weet niet, dat is nu 5 jaar of zo, tussen de 15 en de 35 miljoen euro's. Voor welke soort wapens gaan?
Dat zijn in hoofdcategorieën, en dan heb je echt in aantal vergunningen bijna het grootste deel gedekt. Dat zijn vooral kleine wapens die naar particulieren gaan. In de VS verkopen ze bijvoorbeeld soms mooie spullen waar een particulier die gek op is. En daar moet ook een vergunning voor aangevraagd worden. Anderzijds zie je, en dat gaat dan in waardes, soms hele grote waardes vertegenwoordigen, toch militaire voertuigen. Of delen van militaire voertuigen, die worden ingevoerd om hier verder geassembleerd te worden voor het Belgisch leger.
Dat gaat dan naar bedrijven?
Dat gaat naar bedrijven.
Nu, de legeraankopen zelf?
Dat is eigenlijk geen Vlaamse bevoegdheid. Want met de regionalisering heeft men gezegd, we regionaliseren de bevoegdheid voor de controle op wapenhandel, maar niet voor het leger, wat voor een stuk evident is. Mm-hmm. En ook niet voor de politiediensten. Dat blijft federaal.
Oké. Maar die invoer voor assemblage kan dan wel...
Naar het Belgisch leger gaan, dat kan bijvoorbeeld gaan.
Nu, de export is ingeresseerd in 2003, dus over een periode van 3 jaar, ongeveer 1 miljard euro aan vergunningen. Er wordt altijd over vergunningen gesproken. Hebben jullie een idee van wat er nu eigenlijk echt geleverd wordt?
Dat is heel moeilijk. We spreken over vergunningen, omdat de vergunningen het enige is waarover gerapporteerd wordt. Natuurlijk, niet alle vergunningen zullen gebruikt worden, maar... Voor zover dat, dit gaat niet over een keer snoepgoed verkopen of zo. Dat zijn allemaal projecten met zware contracten. Dus men weet op voorhand vrij goed waar men een vergunning voor nodig heeft. Dus je dat de realiteit, wat betreft grote nominale cijfers, dat niet zoveel zal afwijken in die branche, in die markt eigenlijk. Nu, je kan bijvoorbeeld zeggen dat een vergunning wordt aangevraagd en later wordt gebruikt of niet wordt gebruikt, omdat er een uitstel is en dan opnieuw een vergunning moet aangevraagd worden nadien. Dat zijn allemaal mogelijkheden, maar daar noemen wij van vergunning spreken. Nu, het is mogelijk, technisch denk ik, omdat er een voorziening is om ook een bewijs van aankomst te krijgen. Zou het mogelijk moeten zijn, in theorie, ik weet niet, in praktijk, dat is ook een softwareproblematiek enzovoort, van dat ook in te voeren en van eigenlijk ook de reële uitvoer te rapporteren. Dat zou in principe mogelijk moeten zijn.
Maar er is geen verplichting op welke... voor welk bedrag er effectief geëxporteerd is.
Dat is geen verplichting. Er is een wettelijke verplichting om transparant te zijn over de vergunningen, maar niet over wat er effectief geleverd is.
Ja, maar zijn er dan geen exportgegevens, bedrijven die exporteren? Die moeten...
Ja, je hebt natuurlijk de gegroepeerde gegevens die bijvoorbeeld bij de Nationale Bank gepubliceerd worden, maar daar zit denk ik toch wel een klein verschil van definitie op. Ik denk een administratie met een regionale bevoegdheid haar definities invult en gebruikt met internationale referenties, maar ik denk niet dat in de Nationale Bank dezelfde kennis aanwezig is, op dezelfde verfijnde manier dat soort dingen mee. Dus het is geen afkoop, het zou ideaal zijn natuurlijk.
Het is onmogelijk om het eruit te filteren.
Met het materiaal dat nu publiek voorhanden is dat onmogelijk.
Even iets vergelijking Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Vroeger was Wallonië de grootste exporteur. Hè. En we hebben een aantal data, COAR, dat zijn data die... Is het COAR, COR? Of de Europese?
De COARM, dat is een werkgroep die... De COARM krijgt gegroepeerde cijfers van België, dus dan gaan de gewesten hun cijfers terug samenleggen en aan COARM geven.
Oké. De gewesten geven hun cijfers aan België en België geeft die dan aan de Europese instantie, COARM. Mm-hmm. Ja. Nu, dat was voor 2004 540 miljoen euro. Voor Wallonië is dat 400 en daaruit zou je kunnen besluiten dat het maar 100 miljoen was voor Vlaanderen, terwijl het in werkelijkheid 400 was. Hoe leggen ze dat verschil uit?
Maar de problematiek in Coarm is je kan al niet zeker zijn dat op een identieke manier gerapporteerd wordt van Vlaanderen uit en van Wallonië uit. Daar is al een groot verschil op. Zeker sinds de regionalisering is dat verschil eigenlijk alleen maar groot.
Maar heeft die rapportering dan niet vast?
Die zijn niet vastgelegd. Er zijn heel veel... ik denk Cypri heeft er een heel leuk paper over om te laten zien hoe groot de discrepantie is tussen de verschillende methodes. Frankrijk is daar een gigantisch uit. Frankrijk heeft... Als je naar de vergunningen kijkt, de grootste defensies spelen groter dan al de rest samen bijna. Mm-hmm. Dus je zit dan met een probleem dat er geen uniformiteit is. En men probeert in dat bindend maken van die EU-gedragscode eveneens de dimensie mee te nemen, laat ons uniforme cijfers gebruiken.
Ja, dus voorlopig zijn die quorumcijfers een beetje fishy.
Ja. Wij kijken daar zoiets naar voor algemene trends en wij verwachten daar verbetering in. En dat is verbetering. Men gaat bijvoorbeeld meer en meer toelichting geven bij die quorumcijfers, dus dat is wel interessant. Maar wij hebben ons eigenlijk strikt gehouden aan de Vlaamse cijfers die gepubliceerd worden maandelijks. Hè. Daar is Vlaanderen trouwens een voorbeeld in transparantie. Mm-hmm. Als het gaat over het aspect van het aanbieden van de informatie die beschikbaar is, dat gebeurt op maandelijkse basis. Ja. Dus wij hebben eigenlijk alleen die cijfers gebruikt voor onze grondanalyse te maken.
Oké, maar als er intern dan worden er cijfers gepubliceerd van 400 miljoen euro's Vlaamse wapenexport, maar die cijfers die dan doorgegeven worden naar Kwaad, daar is er maar 100 miljoen. Waarom...
Ja, zeg maar, omdat dat kan, dat hebben wij dus niet onderzocht. Ik weet niet.
Alle twee Vlaanderen die cijfers doorgeeft. Zowel naar Europa als...
Ik zal dat eens bekijken, als je wilt, dan zal ik die volgende week opsturen. Maar wij hebben daar niet op die manier naar gekeken.
Maar uiteindelijk, de bottom line is wel voorlopig dat dus een aandeel, een Belgisch aandeel, dat de Vlaamse wapenexport toeneemt. Hè. Vroeger was het...
Maar je moet er wel één kanttekening bij maken. Ja. Het gaat hier bijna nooit over echt harde wapens zoals mensen wapens bekijken. Hè.
Kom op terug.
Ja, maar die reservering wil ik nu wel maken. Het gaat over beeldschermen en elektronica.
Maar dus, het is wel zo, als je zuiver naar euro's bekijkt...
Naar de waarde van vergunningen. In 2004 was de waarde van de vergunde export vanuit Vlaanderen groter dan die vanuit Wallonië.
Ja, dus vroeger zaten we er op 40% of minder misschien. En nu zitten we boven de 50%. Dus we hebben een mooie inhaalbeweging gemaakt.
Ja, ik denk dat iemand van de Groene Partij in het parlement de opmerking heeft gemaakt wat we zelf doen, doen we beter of zoiets. Dat is voor zijn rekening.
Inderdaad. Dus, komt het nu eigenlijk doordat de Vlaamse wapenexport stijgend is of doordat de Waalse dalend is?
Het is vooral een kwestie van waarde. Het is niet zozeer een kwestie van aantallen, vergunningen ook, maar minder. Het is meer als je bijvoorbeeld... Neem het nu over een beeldscherm, een heel gesofisticeerd beeldscherm. Dat is duurder dan een handvuurwapen. Mm-hmm. En in die zin, als je die verschillen meeneemt van duurdere technologie...
Ja, maar los over het aardwapens, is het aantal euro's export, is het Vlaams aandeel stijgt? Is het omdat aantal euro's stijgt of omdat de Waalse daalt?
Omdat het Vlaamse stijgt.
Goed, dus u zei al welk soort wapens? 88% van de waarde, dacht ik, zijn schermen en elektronica. Hè? Dus eigenlijk weinig klassieke...
Nee, er is eigenlijk maar één munitiefabriek in Zutendaal die nog zoiets, die kogels maakt.
Dat is FN.
FN Zutendaal, ja.
En dan vroeg ik mij af, want dat is FN. Ja. En op een bepaald moment werd er gezegd, die exporteren misschien via Wallonië.
Die, dat is niet misschien, die exporteren via Wallonië. Daar zijn we vrijwel zeker van.
Dat ik het niet zeker was. Hè.
Ja, het is... Dat is een gevolg van een simpel gegeven. Het moederbedrijf is FN Herstal. En ik denk in de praktijk zullen die grote dozen met kogels of grote ladingen doorsturen naar de FN Herstal. Die worden daar in klein doosjes gestoken, zeg maar iets. En de vergunning wordt aangevraagd bij de Waalse regio, bij het Waals gewest.
En vooral duidelijkheid, het komt erop neer, het zijn wapens die in Vlaanderen, dus harde wapens, wat ik maar zei, die in Vlaanderen geproduceerd worden, maar die op de Waalse exportlijst staan.
Maar juridisch gezien is daar geen enkel probleem. Je kan je daar vragen bij stellen, maar juridisch is daar op dit moment niet echt een probleem.
Nee, maar het is gewoon voor de duidelijkheid. Ja, dus een deel eigenlijk van de wapenproductie in Vlaanderen komt ook in de Waalse pot terecht.
Absoluut.
De bestemming dan. 50% Europa, dacht ik. En als je Europa en Noord-Amerika samenneemt, is 85% van de waarde van de Vlaamse wapenexport.
Dat komt ook door de aard van de goederen. Die worden geïntegreerd in grotere systemen, met NAVO-partners, Atlantisch Bondgenootschap, andere Europese. Ja. Ook heel veel grotere Europese... Dit is een Europees defensiebedrijf, bijvoorbeeld EADS. Die hebben dan één onderdeel voor elektronica dat in Vlaanderen gevestigd is. Mm-hmm. En die leveren dan eigenlijk bijna alleen aan hun eigen bedrijf in het buitenland.
Als ik zo de lijst bekeek van landen waar naartoe geëxporteerd worden, er was weinig dingen die ik zei, dat zijn fishy landen, behalve misschien Algerije. Stond er toch op voor een aantal miljoen euro's. Mm-hmm.
Ja, dat is een export naar Algerije.
Misschien ja, ik denk dat misschien... Ja, het
was het geen doorvoer? Ik weet het
nee,
niet
nee,
zeker.
Zullen we Stefans eens checken, maar ik denk dat iets van, het was een aantal miljoenen euro's.
Ja. Dat is misschien dus dat kan van alles zijn, dat kan ook legitiem zijn. Als je Algerije beschouwt als een pille democratie bijvoorbeeld, dan kun je bijvoorbeeld weer zijn vertrokken.
Ja, toch wel eens over Israël, want is er, ik weet niet of je enige maand op de hoogte bent van die zaak. Dus er was sprake van dus dat De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken op Belgisch niveau, die heeft data gekregen van Vlaams niveau, dacht ik. Van Vlaanderen speelt het exportgegevens door naar federaal niveau. Daar is er gezegd geweest dat er 2,5 miljoen euro exportvergunning gereden is voor Israël dit jaar, dacht ik. Mm-hmm. Terwijl er naar cijfers die naar Europa toegespeeld zijn, sprake was van meer dan 10 miljoen euro's. Zijn u daar? Zegt hij niks? Nee.
Nee, ik moet dat eens bekijken, want dat is nieuw voor mij, moet ik zeggen. Dat komt niet uit ons rapport, denk ik.
Nee, maar wat er wel op een bepaald moment, merken jullie wel op, dat er misschien, ik zal maar inconsistentie zetten, dat er, dus er was geen wapenleveringen aan Israël in 2003, 2004, terwijl er in 2005 opeens wel wapens geleverd werden.
Nee.
Nu, als je eens kijkt, een aantal punten, artikels van de Europese gedragscode, naleven van de mensenrechten, kun je zo zeggen, oké, misschien intern binnen Israël zit dat, valt erover te discussiëren, maar dat zit misschien nog redelijk goed. Maar dan artikel 4, niet leveren als er risico bestaat dat de ontvanger zal gebruiken van agressie tegen een ander land, Libanon dus. Artikel 5, niet leveren als de nationale veiligheid van lidstaten in gedrang komt. Dus we hadden daar een paar weken geleden die Fransen die daar bijna een F-16, van Israëlische F-16 op hun dak kregen. 6, niet leveren als het gedrag van de koper tegenover de internationale gemeenschap niet kosher is. Dus een aantal VN-resoluties zijn niet...
Ja, dus, maar dat is een afweging. Ik denk dat een levering, want dat is hoogtechnologisch materiaal, het waren sensoren. Ik denk dat je weinig Europese landen zal vinden.
Er was sprake van type geluidsdempers, vizieren.
Vizieren, dus dat zijn nachtkijkers.
Dat was blijkbaar die groep.
Dus die groep, dus, maar dat kan gaan van een expliciet te monteren telescopisch ding op een geweer tot een visualisatieaspect van een groter geheel.
Ja.
Nu, toen wij hebben gezien in de rapportering dat daar dus stond eindgebruiker of bestemmeling, bestemmingsland, sorry, Israël. En dat er als eindgebruiker overheid bij stond. En in principe, als je de wet van 91 als referentie neemt, zou je dan zeggen dat het de Israëlische overheid is die de eindgebruiker is van die goederen. Ja. Nu hebben wij achteraf pas vernomen in de reactie van het kabinet van Moerman dat het eigenlijke eindgebruiker de Amerikaanse overheid zou zijn. Nu, dat was niet af te lezen uit de rapportering. En ook het wettelijk kader van die rapportering voorziet zoiets niet, wat ons betreft.
Ja.
Dus dat is dan een discussie van wel eens niet. Dus we hebben natuurlijk ook de stukken niet gezien of dat effectief zo is. Dus in die zin is dat, kun je dan vanuit het perspectief van iemand die zo'n vergunning verleent zeggen, eigenlijk is dat voor de VS. Ja. En we zijn er vrij zeker van, bijvoorbeeld, dat is iets anders. We zijn er zeker van dat naar dat bedrijf gaat en dat effectief daarna naar de VS gaat. Mm-hmm. Dan is dat eigenlijk vanuit hun optiek geen levering aan Israël geweest. Mm-hmm. Nu, natuurlijk symbolisch en zo, het is natuurlijk een beetje een gênant moment om dat te doen in volle Libanon-crisis. Je zou bijvoorbeeld een paar vragen erbij kunnen hebben, maar...
Bon. Ja, zuiver juridisch is het eigenlijk oké, maar...
Ik weet dat niet, dat is niet aan ons om die uitspraak te doen. Wij werken voor het parlement. Ja. Wij geven die informatie die wij bijeenbrengen. En wij
aan het parlement. Je hebt wel het juridisch kader onderzocht van...
Onderzocht natuurlijk, maar het juridisch kader onderzoeken, een academisch jurist bijvoorbeeld, dat is geen recht.
Ja.
Er zijn verschillen. Dus het is niet aan mij om uitspraak te doen over juridisch, dat dan helemaal... correct.
Want ook in Colombia waren er materiaal geleverd, terwijl dat Human Rights Watch daar nog een redelijk vernietigend rapport had over geschreven.
Ja, maar ik ga mij vergissen, want ik ben niet van elk detail in het rapport op de hoogte, omdat ik de verschillende onderzoekers die het rapport hebben gemaakt vertegenwoordig. Maar als ik me goed herinner, ging het over bijvoorbeeld luchthavenverlichting of zoiets. En dan natuurlijk kun je daar vanuit een humanitair standpunt vragen bij stellen als daar helikopters landen enzovoort die daarna burgers bestoken, maar het blijft verlichting. Hè. Maar ik wil zeker niet zeggen dat het allemaal onproblematisch is. Je participeert, maar de complexiteit van het hedendaagse complex, zal ik maar zeggen, dus ook het hoogindustrieel karakter, hoogtechnologisch karakter, de logistieke dimensies van militaire operaties maakt natuurlijk dat veel meer producten dan vroeger misschien problematisch kunnen zijn.
Ja. We zullen dus toch nog een keer moeten de vraag stellen aan het kabinet zelf, denk ik. Hè.
Ja, ik heb dat met hem eens toen, maar daar...
Het laatste was eigenlijk de niet-vergunning van nachtkijkers aan Venezuela. Hè? In december 2005 wees het risico op onderdrukking van de bevolking. Daar is het opeens een heel strikte interpretatie.
Maar ik denk dat ik daar geen tekeningsje bij moet maken. Ik denk dat er een soort Atlantische loyaliteit is. En dat er een bepaald heel groot land hegemonisch in de wereld en dan een agenda trekt. Ik denk dat je het daar niet ver moet kijken. Maar dat is mijn persoonlijke interpretatie. Even nu ad hoc. Maar bon.
Een zaak uit het verleden. Ik heb ooit eens. Die zaak van The Guardian. Van de, daar weet u niks van. Hè? Ja, oké. Okay, zo. Doorvoer dan. Dat is, 600 miljoen euro's over 3 jaar. Ja. Weinig vergunningen, sterk variërend.
Ja. Dat is ook evident. Als je, dat gaat dus over doorvoer. Ik zeg maar iets als de Britten een pak nieuwe tanks leveren aan ik zeg maar iets. De Britten is geen goed voorbeeld eigenlijk. Laten we zeggen, de Amerikanen leveren een heel stel tanks aan de Duitsers bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zijn bestellingen, zoiets gebeurt misschien om de 15 jaar, 20 jaar, om de 10 jaar. En ineens komt daar zo'n bestelling door. Om daar conclusies te gaan trekken uit cijfers is een zeer moeilijk gegeven.
Maar ja, dat was de belangrijkste conclusie, dat het moeilijk is om conclusies te trekken.
Inderdaad.
Ja, er was, want 1 jaar waren over twee vergunningen, hadden 50% van de waarde van de vergunningen. Dan één ervan was een vergunning van 15 miljoen voor een doorvoer van Zweeds materiaal naar Liberia.
Maar het kan voor een VN-operatie in Liberia geweest zijn. Mm-hmm. En als dus gegevens zijn dat het effectief voor een VN-gebruik is, dan is dat dus minder problematisch.
Oké. Dan, hoe zit het met landen zoals Saudi-Arabië? Want dat is ook 10 miljoen euro's in 3 jaar. Het is geen gigantisch bedrag, maar Saudi-Arabië is toch wel een van de ergere dictaturen.
Dan nogmaals, welk soort producten, dat is als het zou gaan om handvuurwapens of om politiemateriaal dat wat bedenkelijk is, maar als dat over de hoogte, het is mij niet duidelijk wat dat
is. Heel de regionalisering is uiteindelijk op gang gekomen begin jaren 90, doordat de Walen wilden...
Dat ging toen niet over technologische snufjes, dat ging over harde wapens, over kleine wapens. Ja. Waar je inderdaad een onmiddellijk... Dat is het hele probleem van het hoogtechnologisch karakter van een hele hoop... Het probleem, of niet probleem, een feit gewoon. Door die de link met mensenrechten schendingen is veel moeilijker te maken dan met handvuurwapens. Ja. En als je dus een ethische discussie over wilt, dan ben je vertrokken voor een heel complex verhaal, wat je eigenlijk moeilijk kan verkopen aan mensen als een ethisch probleem. Ja. Het is natuurlijk ethisch een probleem dat een bepaald, zeg maar iets, beeldscherm gebruikt wordt met bepaalde software enzovoort, om inderdaad automatisch op mensen te kunnen schieten die het juiste fraksje niet aan hebben.
En dan missen ze nog, hè?
Maar bon, dat verhaal kun je inderdaad... Maar ze hebben daar een oplossing voor. Dat is het probleem van friendly fire, en nu geven ze dus identificatie dingen mee aan de eigen soldaten. Ja. Maar het gevolg daarvan is wel dat het verschil tussen vijandige soldaten en burgers voor zo'n machine natuurlijk verdwijnt. Dus dat is natuurlijk om een NGO een verontwaardigde rapportage rond te laten maken, dat is veel moeilijker. Hè? En dat is onze rol trouwens ook niet. Hè? Ja.
Jullie hebben ook naar het profiel gekeken, dus wat zijn de belangrijkste leveranciers? Ik zag een aantal namen, Barco, EADS, FN Zutendaal, je hebt ze allemaal al kort vermeld. Ja.
OIP is ook interessant. Ja. Optical, het is een Franse, ik ben de naam eventjes kwijt, maar zij zijn gespecialiseerd in nachtkijkers. Ja. En zijn opgekocht door een Israëlische firma. Hm. En dat zou je een ander kunnen verklaren. Elbit Systems, denk ik.
Dus we zetten ze vermoeden dat dus dat materiaal dat geleverd is, dat OIP is. Niet Barco, want die is de usual suspect altijd. Die worden altijd...
Maar dat is uw vermoeden dan.
Oké. Okay. Is dat belangrijk voor een omzet? Voor Barco, die wapenleveranties?
Ik denk bij Barco, we hebben daar een bezoek aan gebracht trouwens. Zij zijn zeer transparant over hun politiek en zo. En we zijn er gaan kijken. Zij zeggen zelf dat ze 8% van hun omzet eigenlijk defensie gerelateerd is. Ja. Als je wat gaat rekenen en doen, en je bent welwillend naar de andere kant toe, zou je naar 13 kunnen gaan. Dat zal er misschien wel ergens tussen zitten. Hè. Maar dus dat is een niet onbelangrijk onderdeel, want natuurlijk innovatieaspecten in een militaire context is het gemakkelijker om een lange termijn financiering te krijgen voor innovatieprojecten enzovoort. Dus dat is wel een voordeel in het specifiek militair aspect van die technologie.
Oké. We hebben FN Zutendaal. machinegeweren en zo. Ik herinner me nog de 91-92 crisis, was sprake van, dat is de laatste keer dat we gaan leveren dan aan Saudi-Arabië van die machinegeweren.
Maar van Zuitendaal doet geen machinegeweer, alleen de kogels. Hè. Dat is een belangrijk onderscheid toch, voor mij toch.
Oké, maar daar zullen we het nu niet over hebben. Maar is er eigenlijk een trend naar omschakeling van die klassieke moordwapenfabrikanten, of de kogels ervoor naar... Ik herinner mij dat er gezegd werd, je mag leveren, was dan een soort compromis, maar dan moeten jullie beginnen omschakelen. En dan,
die conversie-idee die leeft al lang sinds de jaren 70, maar in de praktijk is daar eigenlijk weinig van gekomen. Ik ken één uitzondering, ik denk wel dat er in Duitsland een instituut is, BIC, de Bonn Institute of for Conversion, nog iets.
Ja.
Zij hebben... In een boom van de eenmaking van Duitsland was er in Oost-Duitsland een hele industrie te reconverseren. En daar hebben zij effectief wel, daar is wel het een en ander gebeurd in reconversie, denk ik, maar dan meer naar van oud staalindustrie voor militair gebruik dan naar nieuwere industrievormen. Maar ik vind het interessante idee, de reconversie-idee. En je kan bijvoorbeeld een pleidooi houden dat het in innovatieopzicht minstens even interessant is om op de medische sector te spelen dan op de militaire sector. En er zijn reconversiemogelijkheden ook in het hoogtechnologisch domein, denk ik.
Ja.
Even dat is een Waalse aangelegenheid. Volgens decreet spreken wij ons uit over alles wat Vlaamse gewest betreft en internationale context natuurlijk.
Nog eventjes naar het buitenland ook, want we hebben daar die, ik kom er iedere keer over terug als ik kan, die Duitse duikboten die zullen geleverd worden aan dingen. Dat is denk ik ook een rare interpretatie van als ik naar de Europese regels ziet. Dus duikboten die aan Israël zullen geleverd worden, die kernkoppen kunnen lanceren. Ja. Dat lijkt ongeveer in strijd met alle regels die je mag kunnen indenken.
Ja, ik denk dat daar gewoon...
Maar wat er wel verweld wordt in het rapport, is dat Duitsland over het algemeen een redelijk conservatieve houding is. Dus een strenge houding. Ja,
conservatieve houding, maar tegenover Israël hebben ze in meerdere opzichten een iets minder conservatieve houding.
Ja.
En ik denk, en dat is een politieke afweging eventjes, maar in een Europese context zijn er gewoon weinig landen of bestaat er geen kritische massa om Israël te problematiseren tot op dat niveau. Daar is geen draagvlak voor.
Ja, ja,
ik kan dat betreuren of dat goed vinden, dat is iets anders, maar daar is denk ik gewoon geen draagvlak voor.
Ja, ja.
En je ziet ook een soort schizofrenie in bijvoorbeeld, het gaat over India en Pakistan.
Het is mijn wijste biedt nog een ander onderwerp.
Maar als je in India-Pakistan zie je bijvoorbeeld ook dat men daar, als het over nucleaire dingen gaat, heel voorzichtig wil zijn, maar als het over conventionele wapens is, Kashmir, dat vergeten we en let's go. Hè.
Ah, ja.
En dat is dan weer, dat doet Vlaanderen, maar dat doet heel Europa. Ik vind dat je, als je een principiële houding hebt, ik heb een vrij principiële houding eigenlijk, dat je veel dingen niet moet doen.
Ja.
Maar realpolitiek en economische belangen, dat is soms een andere agenda.
Toch niet helemaal purist blijven.
Ja. Waar kunnen de mensen naartoe, als ze meer informatie hebben? Dus het klinkt toch allemaal al technisch vergeleken. Is er een website?
Er is een website, vlaamsvredesinstituut.eu. En we proberen de dingen wel, ook in de redactie van de rapport hebben we echt betracht dat iemand die de zaak niet kent, maar er wel de moeite voor wil doen, er doorgeraakt. Het is dus niet echt een zuiver juridische analyse. Dus een echte jurist zou er misschien zijn neus een beetje voor durven ophalen.
Mm-hmm.
Maar het is echt, naar ons beste vermogen ook, gemaakt om te zorgen dat mensen het kunnen lezen. In de toekomst hebben we natuurlijk, want we hebben het nu over een heel hard onderwerp gehad, namelijk wapens en dergelijke, maar wij hebben ook een mandaat om te werken aan vredesopvoeding bijvoorbeeld, om daar dingen in...
Ja, werken jullie samen? Ik denk Pax Christi bijvoorbeeld.
Zijn al
tegenwoordig. Veel aan vredesopvoeding. Je weet dat IPIS dat ook een beetje gelieerd is aan Pax Christi, of die zit in hetzelfde gebouw.
Die zit in hetzelfde gebouw, maar daar stopt de relatie.
Die doen
maar het is
heel
een,
veel research en zo.
Er zijn relaties met Middenveld die wij uitbouwen. Je hebt ook het Middenveld dat vertegenwoordigd is in onze raad van bestuur. Dus daar zit iemand van Pax Christi, van de vredesbewegingen. Dus je hebt daar wel een inspiratie en een bestuiving vanuit de raad van bestuur om dat soort thema's mee te nemen. We hebben ook contact met mensen die in het veld actief zijn in vredesopvoeding.
Vrede bijvoorbeeld, Vrede VZ2.
Maar we zijn... Maar het probleem is altijd, als je een parlement wil adviseren, doe ik dat liever niet op basis van bepaalde groeperingen in een agenda, maar op basis van een meer algemeen, een algemeen Vlaams gegeven. En we hebben een onderzoek uitbesteed, dat gaat binnenkort gepubliceerd worden, om juist te gaan kijken welke activiteiten van vredesopvoeding zowel in het onderwijs als vanuit het middenveld succesvol zijn, gebeuren ook, en een staalkaart geven en een analyse geven van dat zijn activiteiten die goed werken, die een beetje minder, als je die zo zou veranderen, kan dat beter. En daar eigenlijk binnen een dik anderhalf jaar, want onderzoek vraagt natuurlijk tijd. ook aanbevelingen over te doen. En dat is een noodzakelijk pendant. Je kunt niet blijven over... Je kunt niet alleen bezig zijn met de hoogtechnologische wapens in Vlaanderen eigenlijk.
Ja. Doen jullie ook dingen die lijken de Vlaamse Vredesweek? Dat is nu pas geweest.
Wij bestaan eigenlijk nog maar sinds mei echt operationeel. Dus we zijn 6 maanden bezig. We hebben heel hard gewerkt aan die 2 eerste rapporten. Wij zouden activiteiten daar kunnen ontplooien. Ik sluit dat niet uit. We zouden bijvoorbeeld een conferentie kunnen organiseren tijdens de Vredesweek. We zijn er ook van plan trouwens, want we hebben een ander onderzoek lopen op dit moment. Waar we eens gaan kijken naar de vredeswil in Vlaanderen. Er leeft zo'n beetje een mythe dat er uit een soort emancipatie vanuit de loopgrachten van wereldoorlog 1 een soort Vlaams vredesbewustzijn is dat specifiek is en gedragen. En wij hebben dus een survey uitbesteed aan de Universiteit Antwerpen. En zij gaan dus bevragen wat Vlamingen effectief over vrede en ook het gebruik van geweld in hun eigen omgeving denken. Mm-hmm. En daar zouden we, ik denk, einde mei mee naar buiten kunnen komen. En dat kan voor ons een instrument zijn om te kijken, hoe zit het in Vlaanderen? Maar ook voor andere spelers, zoals Pax Christi, om te kijken, hoe zit het in Vlaanderen natuurlijk.
Oké. Okay. Om af te sluiten misschien, Jan, nog een laatste vraag. Jullie woordvoerder had gezegd dat er iets op komst was. Dus dat er was gehoopt dat er nu...
Ja, we zijn bezig geweest met nog een analyse van de transparantie. We hebben een Europese onderzoekster van Cypri die een maand bij ons zit om wat meer input te geven en eens een ander zicht op de zaak te krijgen, een buitenlandse zicht op onze zaak. En we hebben daar toch geleerd dat we misschien nog wat meer over die transparantie, omdat Vlaanderen daar enerzijds sterk in is en anderzijds misschien toch nog verbeterd
kan zijn. Transparantie van wat?
Van de rapportage. Dus, eigenlijk is de bedoeling als je rapporteert dat mensen die de rapporten lezen kunnen zien wat er gebeurd is. Ja. Hè, en dat je die techniek verfijnt om te rapporteren.
Komt een doorlichting van de transparantie?
Een advies van de Raad van Bestuur over hoe dat die transparantie het best kan promoten worden.
Oké. Dank u, Thomas Boom van het Vlaams Vredesinstituut. We zullen het hierbij houden, want we moeten nog een aantal mensen bellen over VW Vorst.